Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met directeur strategie van Inside Beleggen, Danny Rewegs. Dag Danny.
Dag chef.
Danny, je hebt deze week jouw licht laten schijnen op inflatie. En wanneer je inflatie hoort, dan denk je aan monetair beleid van de centrale banken. En daar is de laatste weken wel wat verandering in gekomen bij de twee voornaamste centrale banken ter wereld, de Fed in Amerika en de ECB in Europa. Ja. Hoe is hun kijk op inflatie veranderd? Wat is daar de belangrijkste verandering geweest de laatste weken?
Ja, dus klassiek was de doelstelling om de inflatie op 2% te krijgen. Dat is de jongste jaren, zeker in Europa, een heel moeilijke zaak gebleken. Ze zijn er doorgaans ver onder gebleven. En nu is de filosofie van, ja, er mag gemiddeld op lange termijn 2% inflatie zijn. Dat wil zeggen, komen nu uit een periode dat die doorgaans eronder lag, dat in de toekomst, op het moment dat de economische activiteit gaat herleven, na de coronacrisis en dergelijke, dat inflatie ook een tijd boven de 2% mag gaan, alvorens de centrale banken zullen ingrijpen. Klassiek doen ze dat door de rente te verhogen. En vandaar dat de meeste analisten, economen, strategen er nu van uitgaan dat het nog minstens 3 jaar gaat duren vooraleer zelfs de Amerikaanse centrale bank voor het eerst de rente gaat verhogen. Als je kijkt naar de futures, dan zie je ten vroegste eind 2023, maar de meeste pas verwachten pas in 2024 een eerste renteverhoging, zelfs in een beter economisch klimaat. Dus inflatie mag boven de 2% een tijdje staan, alvorens ingrepen. Dat betekent dat een eerste renteverhoging langer op zich zal wachten dan wat eerst gedacht werd.
Ja, dus ja, het is nog even wachten. Maar om even terug te koppelen naar die lage inflatie waar we nu al jaren mee inzitten, wat zijn de onderliggende structurele trends die daarvoor zorgen dat die zo laag blijft?
Ja, want men had kunnen verwachten, hè, met zoveel geld dat in het systeem gepompt wordt door die centrale banken, ja, dat moet toch aanleiding geven tot hogere inflatie dan we zien. Maar er zijn, denk ik, een drietal grote remmers op die inflatieontwikkeling. De eerste is de demografische evolutie. De wereldbevolking is aan het vergrijzen. En die vergrijzing is vooral heel sterk in Japan en in Europa. En daar zien we ook dat het moeilijkst is om inflatie te creëren. Japan heeft al 3 decennia bijna geen inflatie, eerder het risico voortdurend van deflatie. Maar ook Europa, na de bankencrisis, hebben we een tijdje wat deflatie gehad en sowieso heel weinig inflatie. Dus dat is de belangrijkste reden en dat is ook de meest zorgwekkende richting de toekomst, want die vergrijzing die gaat alleen maar doorgaan. Dus ja, dat is de grootste handicap. Maar anderzijds zien we ook de wereldwijde migratie. Die is er veel meer dan vroeger. Dus op het moment dat in een bepaald land, een bepaalde economie, er krapte ontstaat, zie je dat het veel gemakkelijker is dan vroeger voor werkgevers om buitenlandse werkkrachten aan te trekken. En zo ontstaat er geen opwaartse druk op de lonen. Mm-hmm. En een gevolg ook van het feit dat die vergrijzing zorgt dat er minder geconsumeerd wordt. Op een gegeven moment tussen 45 en 50 heb je een beetje je consumptiepiek. En hoe ouder wordt, hoe meer dat je van je totaal inkomen gaat sparen, is dat er daardoor ook overcapaciteit is ontstaan in heel wat sectoren. Bijvoorbeeld de automobiel, de staalsector, zie je dat er te veel capaciteit is, waardoor de prijzen niet gaan stijgen en bij elke crisis er eerder druk is dat de prijzen gaan dalen. En moet ook zeggen, dat is een van de gevolgen van het monetair beleid, dat ze net door die nulrente eerder die overcapaciteit in stand houden, want vele bedrijven kunnen nu wel overleven, waar dat in andere crisissituaties niet het geval zou zijn. Ja. Dus dat zijn de 3 remmers op een stijgende inflatie.
Ja, en zoals je zegt, het is algemeen geweten, de centrale banken hebben na de financiële crisis van 2008 niet stilgezeten. Ze zijn overgestapt op een meer conventioneel beleid, zoals men wel zegt. Maar dat heeft wel degelijk voor inflatie gezorgd, zeg jij. Waar precies en hoe zit dat?
Ja, we hebben gezien of weinig inflatie of te weinig inflatie in de reële economie, maar we zien die wel op de financiële markten en eigenlijk op zowat alle financiële markten. We zien dat de aandelenprijzen heel hoog zijn, ook in historisch perspectief, ook in waarderingsperspectief. En hetzelfde geldt voor de obligatiemarkten. De obligatieprijzen zijn ook op een historisch record. Geldt ook voor vastgoedprijzen, ook als je dat relateert naar de inkomens. Zien we dat vastgoed heel, heel duur is voor mensen. Die ook zeker voor jonge mensen om nog vastgoed te verwerven, moeten steun krijgen vaak van hun ouders om het nog te kunnen betalen, moeten heel veel lenen daarvoor. Maar ook in andere segmenten, kunst, oldtimers, eigenlijk heel veel financiële activa staan aan recordprijzen. En dat kunnen we linken aan dat beleid van die monetaire versoepeling en dus heel veel geld dat in het systeem zit. Het zit te weinig in de reële economie, er wordt te weinig geïnvesteerd, maar door dus de reden die we aangehaald hebben, mindere consumptie, overcapaciteit, ja, dan ga je nog niet capaciteit gaan bijbouwen. En er zit dus veel te veel in de financiële wereld.
Ja. Ja. Ja, en ik denk dat ieder van ons, of van onze luisteraars, wel een beetje enerzijds spaarder en anderzijds belegger, investeerder inzicht heeft. Hoe moeten die twee persoonlijkheden, of hoe moeten de spaarders en de beleggers naar die situatie kijken en daar rekening mee houden in hoe zij hun beleggingen en spaarcenten aan het werk willen zetten?
Ja, dat is toch heel belangrijk om mee te geven dat beleid van de centrale banken helemaal niet onschuldig is van hoe dat je vermogen samenstelt. Want het is een enorme bestraffing voor de spaarder. Hè, want hij krijgt geen vergoeding voor zijn spaarcenten. Maar aan de andere kant is er toch wel enige inflatie. Dus zijn reële opbrengst is nul of negatief geweest het afgelopen decennium. En als de centrale banken eigenlijk meer inflatie willen toelaten, en maar ze zullen ervoor zorgen en proberen toch die rentestijging tegen te houden. Hè, want dat is een groot risico voor de overheden. De overheidsschulden zijn enorm opgelopen, zeker door de coronacrisis. En dat zou hen in problemen brengen. Moest de rente nu in België of in andere landen naar 3-4% stijgen, ja, in lijn met de beoogde inflatie, ja, dan krijg je gigantisch problemen voor die overheden. Dus dat gaat men niet toelaten. Dat betekent dat de reële opbrengst van spaargeld meer en meer negatief gaat worden. Dus dat zal meer en meer spaarders ertoe dwingen eigenlijk belegger te worden. Want wat hebben we de laatste 10 jaar wel gezien? Dat de beurzen, toch zeker de Amerikaanse beurs op de eerste plaats, het wel heel goed gedaan heeft. En in de toekomst, als de economie gaat herstellen en er wordt wat inflatie gecreëerd, is dat goed voor de bedrijfswinsten en mogen verwachten dat de beurzen het de eerstvolgende jaren wel goed kunnen doen in die omgeving. Dus ja, betekent dat wel dat je nog minder eigenlijk zou moeten sparen en nog meer moet gaan beleggen. Een evolutie die we nu ook terug in Europa beginnen zien. Hè. We hebben al een paar keer gesproken over jonge beleggers die aan de slag gaan en die hun stappen op de beurs zetten. En dat lijkt me ook een logische stap als de centrale bank hun beleid, wat ze voor ogen hebben, kunnen realiseren.
Ja, een moeilijke mengeling om in de gaten te houden de komende maanden, maar wel zeker om naar te blijven kijken. Als aandeel van de week in de kijker heb jij Aedifica genomen, een Belgische vastgoedspeler. Voor de luisteraars die het bedrijf niet goed kennen, wat doet Aedifica precies?
Ja, Aedifica is een wat men noemt een zorgvastgoedspeler. Zij waren lang de grootste in België, maar ondertussen door toch wel een aantal stappen die ze gezet hebben de voorbije jaren, zijn een referentie geworden op het Europees vlak. Nu, heel belangrijk, hè, en daar voelen we aan wel wat misverstand over. Zij zijn de verhuurder van die woonzorgcentra, van dat zorgvastgoed, niet de exploitant. Dat is heel belangrijk nu in het kader van de COVID-19 pandemie en de oversterfte die er toch geweest is in die woonzorgcentra, vooral dus in de maanden maart tot juni. Want mensen zien nu de resultaten en zeggen, ja, er is geen enkele impact materieel op hun cijfers, omdat de huren gewoon zijn betaald geweest. Ja. Moesten zij exploitant zijn geweest van, die, van dat zorgvastgoed, ja, dan zou er wel een impact zijn geweest. En zoals gezegd, vroeger waren ze actief in België, en dat is nog maar een derde ongeveer van hun portefeuille. Ja. Want ondertussen zijn ze eerst stappen gezet in Nederland en in Duitsland. Maar dan in 2018 hebben ze een heel grote overname gedaan in Verenigd Koninkrijk, waardoor dat nu hun tweede markt is, met ongeveer een vijfde van het totaal. En vorig jaar was er dan het bod op Hoivatilat, een Finse speler, met een klein stukje ook in Zweden. Mm-hmm. Dus hebben ze ook al de stap naar Scandinavië gezet. Dus wel een goed gespreide Europese speler in zorgvastgoed.
Ja, en je zei daarnet al, je verwees daarnet al naar de COVID-crisis. Heeft dus op de recentste resultaten weinig impact gehad. Misschien op de middellange of langere termijn. Hoe moeten we kijken naar de mogelijke impact van corona op Aedifica als verhuurder en niet als exploitant? Zijn daar belangrijke elementen waar we...
We moeten daar het onderscheid maken tussen de relatief korte termijn, dus de eerstvolgende jaren. Dan moeten we misschien wel zeggen dat er een impact kan zijn op, hun, op de expansie. Er was lang wachtlijsten in woonzorgcentra, dus dat er voortdurend mensen wilden komen die geen plaats had. Mm-hmm. Dat is natuurlijk door de oversterfte als gevolg van de coronacrisis wellicht zal die expansie geremd worden, wat minder snel gaan. Voorlopig is er nog altijd 100% verhuring. Als geen golf komt waar ook de woonzorgcentra terug zwaar getroffen zijn, denk ik zal dat zo kunnen blijven. Gaat er geen grote impact zijn, maar wel op de expansie. Maar op lange termijn blijven natuurlijk die demografische tendensen overeind. En dat betekent de voorbije 10 jaar dat er al 25% toename was in de Europese Unie van de 80-plussers, want dat is op de eerste plaats het publiek dat in aanmerking komt voor om in de woonzorgcentra aanwezig te zijn. Dat is de 80-plussers. En net dat is de categorie die het sterkst gaat groeien door de vergrijzing. En zo is de verwachting vanwege de Europese Unie dat er nog meer dan een verdubbeling zal zijn van het aantal 80-plussers tegen 2050. Dus die demografische tendens op lange termijn blijft bijzonder gunstig voor spelers in zorgvastgoed en dus ook voor Aedifica.
Ja, en nu voor beleggers die interesse hebben in Aedifica in het algemeen, in het bijzonder, en er wat meer over willen bijstuderen, wat zijn belangrijke elementen waar ze volgens jou rekening mee moeten houden? Ik denk dan aan waardering, premie, dividend.
Ja, Aedifica is een matige dividendbetaler in die zin dat je er nog altijd 3% ongeveer kunt krijgen. Dat is veel meer dan een overheidsobligatie of een klassieke obligatie waar we veel lager zitten. Het is geen toppen, geen absoluut hoogste, maar het risicoprofiel is natuurlijk ook heel laag, want het gaat om contracten die op lange termijn zijn. Zo heeft Aedifica eigenlijk al zicht op de inkomsten van de komende 20 jaar, want het zijn meestal lange termijn contracten met inflatie gelinkt, dus de inflatie-indekking. Als we spraken daarnet over centrale banken die inflatie willen creëren, dat is geen zorg voor Aedifica, want die contracten zijn zo opgebouwd. Maar alvorens te zeggen, ja, ik ga dat onmiddellijk kopen, dat aandeel, moeten natuurlijk wel kijken naar de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke waarde. Nu, de intrinsieke waarde ligt ergens iets boven de 60 euro per aandeel, maar de beurskoers ligt wel rond de 100 euro. Dus je betaalt al wel een stuk van de expansie die we mogen verwachten nog altijd de volgende jaren. En we zien wel ergens dat een rem op die expansie is ingecalculeerd, want voor de coronacrisis en na de overname van Hoivatilat zaten we rond 125 euro. Dus we zijn wel wat gezakt en ik denk dat dat ergens wel terecht is, omdat die expansie mogelijk wel wat zal afgeremd worden de eerstvolgende jaren. Dus je betaalt wel een serieuze premie bovenop de beurskoers.
Ja, wat je daarnet naar verwees, en terugkoppelend naar die inflatie van in het begin. Het is een vastgoedspeler op de beurs. Kun je zeggen dat die eigenlijk dubbel getroffen wordt door het beleid van de centrale banken en daardoor geïnflateerd is? Of is het niet zo eenvoudig?
Ja, is het natuurlijk een stuk ondersteund door het beleid van de centrale bank in die zin dat zij regelmatig kapitaal gaan ophalen en dat daar heel veel interesse voor is. We zien algemeen voor goed draaiende vastgoedspelers, ja, dat het heel gemakkelijk is om regelmatig geld op te halen. Ze willen 100 miljoen en ze krijgen 150 of 200 miljoen van de beleggers, omdat ze aan lage rentetarieven kunnen lenen en aan heel hoge rentetarieven. En we spreken nog altijd van 5-6% is haalbaar, in, ook in zorgvastgoed qua rendement. Dus op dat vlak zit het nog altijd goed en zien we nog altijd heel veel interesse van beleggers om in dat soort spelers te investeren.
Ja, in het geval van Aedifica, je hoort vaak een heel goed gemanaged bedrijf, dus de kapitaalverhoging die zij gedaan hebben, hebben zij ook wel heel goed gebruikt voor hun expansie.
Ja, ze doen zo om de 12 tot 18 maanden een kapitaalverhoging en dat heeft tot nu toe altijd goed uitgedaan. Het heeft dus gediend om die geografische spreiding te doen. En vermits die tendensen van vergrijzing ja, eigenlijk in alle Europese landen spelen, in het ene nog iets meer dan het andere, maar is er nog altijd ruimte om naar nieuwe markten te gaan. En dat hebben ze tot nu toe altijd goed gemanaged. En dat is natuurlijk tot hun voordeel geschikt. En zijn ze kunnen uitgroeien tot een speler van Europees niveau. En beleggers hebben daar volop van geprofiteerd, want het aandeel heeft het beduidend beter, veel, veel beter gedaan dan de Bel 20 de afgelopen 10 jaar.
Ja. Ja, dus de enige korte termijn struikelblok dat we nog hebben is die verdomde corona. Maar laten we hopen dat we daar ook snel vanaf zijn. Jij bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten en graag tot volgende week.
Graag gedaan, tot volgende week.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.